Vandaag wil ik het hebben over de man met duizenden demonen. En Jezus drijft die demonen uit. Dit onthult een aantal interessante dingen over de identiteit van Jezus. Over wie Jezus is. En dat is een thema in Marcus. De identiteit van Jezus bekendmaken. Het onthult ook dat er echt hoop is voor iedereen. Want als Jezus deze man zou kunnen genezen, als hij zijn gebroken leven kan herstellen, dan is er hoop voor u en mij. We lezen eerst dit verhaal in zijn geheel. Marcus 5, vers 1 tot 20. En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hij hem meteen uit de grasspelonken, iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grasspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grasspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had hem gezegd: onreinige geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hem niet het land uit zou sturen. Nu was er bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem: stuur ons naar de varken, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen had gehad. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetene gebeurd was. En ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Van de meest slepende verhalen in de hele schrift is niet zoals dit vertoon van macht over demonen opgetekend sinds God zelf Satan en alle kwade opstandige engelen uit de hemel gooide. Dat was een enorme omwenteling. Dat was een ingrijpende daad van God waarin hij de hemel duizend en tienduizend maal tienduizend ontelbare engelen werden in één moment uit de hemel geworpen door de kracht van God. Er is daarna geen vergelijkbaar machtsvertoon meer geweest tot dit moment. En het zal geen vergelijkbaar machtsvertoon meer zijn, totdat de tijd van de verdrukking tot een einde komt. Christus zijn koninkrijk opricht en Satan en alle demonen bidt voor een periode van 1000 jaar en ze daarna in het eeuwige vuur werpt. Dit soort macht over het koninkrijk der duisternis is alleen mogelijk wanneer God het uitoefent. Of het nu het uitwerpen uit de hemel is, of het werpen in de poel des vuurs, of hier duizenden demonen uit één man werpen. Dit is de kracht van God die wordt getoond. Dit is de meest extreme ontmoeting met de krachten van bovennatuurlijke goddeloosheid, waar dan ook in de schrift. Er zijn geen dergelijke verhalen in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is dit verreweg de meest extreme en de meest uitgebreide. Onze Heer overwon tijdens zijn bediening demonen. Hij deed het regelmatig. Hij deed het herhaaldelijk. Hij deed het vaak. Maar zo'n vertoning als deze was er niet. Dit is om aan te geven dat hij in feite de Messias is. Dat hij de Verlosser is. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij God in menselijk vlees is. Die onbeperkte macht uitoefent over de krachten van de hel, Satan en heel zijn rijk. Laten we het verhaal oppakken. Vers 1. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. Dat land van de Gadarenen, het was het land van de heidenen. Het was een heidens land. En hier is hij in dit heidense gebied met zijn discipelen. Die allemaal uit de kleine bootjes zijn gestapt die over de zee waren gekomen. En ze verwachten een beetje rust. Na die storm waar ik het de vorige keer over heb gehad. Ze zijn weg bij de Joden. Het is mooi. Het is een vrij open land daar. Behoorlijk landelijk. Dit zou een tijd voor hen zijn om een beetje uit te rusten. Alleen was dat uitrusten niet gepland en de Heer wist dat. Vers 2 zegt, en toen hij uit het schip gegaan was, kwam hij meteen uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Dit is niet de lokale vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel. Dit is niet het welkomstcomité. Dit is je ergste nachtmerrie. Dit is een man die vanaf de grasspelonken, een moeilijk woord, de helling af komt rennen naar de rand van het meer om hen te ontmoeten. Hij wordt gedefinieerd als iemand met een onreine geest. En dat is gewoon een andere omschrijving voor een demon. Laten we het gedrag van deze man in de versen 3 tot en met 7 hier samenvatten. Laten we zien wat hij doet, wat er met deze man aan de hand is, zodat we een diagnose kunnen krijgen van hoe zijn leven is. Hij hield in de grasspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. Er staat dat hij tussen de grasspelonken woont. Tussen dit soort grasspelonken is niet bepaald de plek waar iemand wil rondhangen. Laat staan wonen. Hij woont hier omdat hij verbannen is uit de samenleving. Hij is ofwel de stad uitgejaagd of heeft zichzelf verdreven vanwege zijn gedrag. Hij staat helemaal buiten de samenleving. Dit is een ellendige plek om te leven. De man heeft ook bovennatuurlijke kracht. Boeien en ketenen kunnen hem niet vasthouden. Hij scheurt ze gewoon aan fladden. In Lucas 8, vers 27 lezen we: Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grasspelonken. De man was dus naakt. Hij liep gewoon rond zonder kleren aan. Dus is hij al helemaal ontmenselijkt op dit punt. Ik bedoel, je loopt rond zonder kleding aan tussen de graven, alsof je in een erbarmelijke staat bent. Het is een ellendige situatie om je in te bevinden. Sommige leraren die ik geraadpleegd heb, die zeggen dat zijn naaktheid een teken is dat hij van zedeloosheid, van bandeloosheid. En dat zou kunnen. Maar ik zou ook kunnen denken, hij heeft zijn lichaam doet zo in alle kanten pijn. Misschien is hij al zo lang daar dat hij zijn kleren gescheurd, verscheurd zijn. Of dat hij gewoon geen kleren kan verdragen. Ik wil er geen oordeel over geven. Maar dat het goed mis met hem is, dat is wel duidelijk. Ik ga verder. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grasspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Constant, dag en nacht, was hij aan het schreeuwen tussen de graven in de bergen. En hij slaat zichzelf met stenen. Waarvan ik heb begrepen dat die stenen behoorlijk scherp zijn. En hij zichzelf daar flink bij snijdt. Hij heeft totaal geen slaap, geen rust. Hij schreeuwt aan één stuk door. En ondertussen verwondt hij zich met die stenen. Het is hartverscheurend als je eraan denkt dat dit iemands leven is. Hij was niet alleen een bedreiging voor zichzelf, maar ook voor anderen. Nou, deze man zit op zijn plek op de heuvel in een van de grasspelonken. En hij ziet deze kleine bootjes aanleggen. En realiseert zich dat hij een paar nieuwe slachtoffers heeft. Een paar mensen die niet uit de buurt komen. Hij ziet ze aan de kust aanleggen en van de boten afkomen. En langs het strand lopen. En ik weet zeker dat ze dicht bij Jezus waren, aangezien hij de leider was. En er geen agenda was. Dus begon hij waarschijnlijk zijn gebruikelijke aanpak. Hij vloog met zijn maatje de heuvel af. In Matthäus of Lucas staat dat ze met z'n tweeën waren in plaats van dat er één was. Dus dat loopt hier ook een beetje door elkaar. Schreeuwend met een demonische kreet, klaar om aan te vallen, te verminken en te doden. En dan plotseling als hij zover komt, kan hij zien wie daar is, zegt vers 6. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. Hij zag net iemand die hij al 10.000 jaar kende. U vraagt zich misschien af, hoe wist hij dat hij Jezus was? Een demon is een geest. Hoe wist hij dat het Jezus was? Hoe kende hij Jezus? Er is een theorie dat er een lijntje was tussen de demonen. Een soort internet, zeg maar. Waarmee ze alles wat er gebeurde aan elkaar doorspeelden. En dus zou elke demon op dat moment weten dat Jezus het meer van Galilea overstak. Al wisten ze niet precies waar hij naartoe zou gaan. Ik zelf denk dat omdat Jezus er al was voordat de demonen als engel werden geschapen, want oorspronkelijk waren ze engel, ze hem herkenden omdat ze hem persoonlijk hadden gekend. U kunt dat voor liever nemen, het is maar een mening. Maar ik denk dat ze hem gewoon kenden. En zelfs dat niet, dan zouden ze waarschijnlijk zijn kracht wel aangevoeld hebben, denk ik. Toen gebeurde iets opmerkelijks. Er staat, hij aanbad hem. Sommige vertalingen zeggen, hij viel voor hem neer of hij boog voor hem neer. Hij is nu onderworpen, niet door kettingen, maar door pure angst. De mens zakt in elkaar, hij weet niet wat er aan de hand is. Maar de demon liet hem op zijn knieën vallen. De man heeft geen interesse in het aanbidden van Jezus. Hij kent hem immers niet, maar de demonen wel. Als er staat, toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem, heeft hij haast om bij Jezus te komen. Niet om hem kwaad te doen, maar om te buigen. Het is het woord proskuneo in het Grieks. Het betekent aanbidden, onderwerping, respect tonen voor iemand die groter is dan jijzelf. Niemand kon hem dwingen te buigen. Niemand kon hem tegenhouden. Niemand kon hem beheersen. Niemand kon hem dwingen zich te onderwerpen. Maar de aanwezigheid van de Heer dwingt hem op de knieën. De man valt neer omdat de demonen neervallen. De demonische kracht in die man is onderworpen. Wordt onderworpen door de aanwezigheid van hun soevereine koning, Heer en Rechter. De demonen erkennen Jezus als de Zoon van God. Heer over alle overheden, alle machten, alle heersers van deze huidige wereld, alle heersers van de duisternis. Ze weten dat Hij die soeverein is, de autoriteit heeft om hen te controleren en te veroordelen, hen terecht te stellen, hen voor eeuwig op te sluiten in de poel des vuurs. En dat is het plan ook. Dat gaat ook gebeuren. Maar toen nog niet. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Zoon van de Allerhoogste, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Dit is de typische reactie dat demonen in een aanval van angst gaan. En ze schreeuwen door de stembanden van de persoon in wie ze hun intrek genomen hebben. Meer demonisch gekrijs, de stem van de man gebruikend en de demonen vertegenwoordiger die spreekt namens de hele menigte. Demonen in de man zegt, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste? Ze weten precies wie Jezus is. Tussen haakjes in het eerste deel van het Marcus-evangelie tot ongeveer ergens in het midden, zijn de demonen de enige wezens die herkennen wie Jezus is. Zij zijn de enige die zeggen, u bent de Zoon van de Allerhoogste God. U bent de Zoon van God. De eerste keer dat een mens dat zegt, is aan het einde van het boek. Maar halverwege tenminste beleiden de discipelen dat hij de Christus is. Maar pas als een niet-Joodse centurio het aan het eind beleidt, hoor je het van de mens. Maar zij, de demonen, weten wie hij is. Ik denk dat het een standaardreactie is, want het is precies wat de demon in hoofdstuk 1 zei in Capernaum, in de synagoge. Toen Jezus begon te onderwijzen in de synagoge, zegt vers 23 van hoofdstuk 1. Nu was er in een synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde. Ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om onze gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Hetzelfde, wat hebben wij met u te maken? Waarom bent u hier? Wat bedoelen ze daarmee? Wat heb ik te maken met u te maken, Jezus, God van de Allerhoogste? Twee dingen om op te wijzen. De eerste helft, wat hebben wij met u te maken? Weten ze dat er een plan is? Weten ze dat er een plan is om ze naar de poel des vuurs te sturen? Absoluut. Weten ze dat Jezus hun rechter zal zijn? Absoluut. Weten zij dat hij de macht heeft om hen te binden en voor hen eeuwig naar de hel te sturen? Ja. Weten ze dat er een definitief oordeel over de demonen zal worden uitgesproken? Weten ze dat ze gebonden zullen zijn voor een periode waarin de aarde wordt vernield en hersteld in het grote en glorieuze koninkrijk van de Messias. En daarna naar het eeuwige vuur worden gezonden. Ja, dat weten ze allemaal. Dus waarom stellen ze deze vraag? Wat ze niet begrijpen is de timing. Waarom kom je achter ons aan? Je vindt in het hele Oude Testament geen andere profeten die dit doen. Je vindt geen van de priesters die dit doen. Niemand confronteert de demonische onderneming in het Oude Testament. Niemand. Dat gebeurt pas als Jezus komt. Maar ze zijn bezorgd dat de timing niet klopt. Niemand heeft ons dit ooit eerder aangedaan. Hun eschatologie, en dat is, ik heb het opgezocht, leer van de laatste dingen of leer van de eindtijd, is zo goed dat ze weten dat het oordeel over demonen niet gerelateerd is aan Jezus' eerste komst, maar aan zijn tweede komst. En dus zeggen ze, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Wat hebben we met u te maken? Sterker nog, in Matthäus 8, vers 29 zegt de woordvoerder van de demonen dit. En zie, ze riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Het is nog geen tijd. Dat is verbonden met uw tweede komst, niet met uw eerste komst. Ze wisten dat hij de eerste keer zou komen. Ze hebben Jesaja 53 perfect uitgelegd. Ze begrepen dat hij het lam zou zijn en dat hij zijn leven zou offeren. Ze begrepen Psalm 116 dat hij zou sterven en weer opstaan. Het maakt alleen geen connectie. Waarom nu? Ze wisten dat het nog niet de tijd was. Dit was de tijd van de dood van de Messias en de opstanding van de Messias. Dit is niet de tijd van zijn regering en zijn koninkrijk en het oordeel. Dus ze identificeerden correct de timing van hun laatste oordeel. En ten tweede identificeren ze Jezus correct als de Zoon van de Allerhoogste God. Dat is gewoon zo'n complete uitspraak. De Allerhoogste God. Een glorieuze titel voor God in het Oude Testament. Die gewoonlijk zo luidt. De Allerhoogste God, comma, bezitter van hemel en aarde. De Allerhoogste God is El Elyon, God soeverein. De Allerhoogste betekent soeverein, boven alle anderen, hoger dan alle anderen. Je ziet het in Genesis, Numeri, Jesaja, Daniel, allemaal verwijzingen naar de Allerhoogste God, bezitter van hemel en aarde. En de erkenning van deze demon dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste God is, hij weet wie Jezus is. Hij begrijpt zelfs het plan en de timing van het plan. Hij heeft vrij spel gehad samen met al zijn mededemonen. In dit ene leven en andere. En hij heeft verwoesting aangericht in het gebied. Lichamelijk letselijk toegebracht en waarschijnlijk mensen gedood. Wat doet Jezus daar nu? En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. Hij zegt, mijn naam is Legio, want we zijn als een Romeins legioen. Een Romeins legioen bestond uit zo'n 5000 tot 6000 soldaten. Ik weet niet of er ook zoveel demonen in de manhuizen. Maar het waren er waarschijnlijk duizenden. Er moeten er in ieder geval genoeg zijn geweest om in 2000 varkens te kunnen trekken. En dan komen we bij het vraagstuk van die varkens, die veel mensen bezig schijnt te houden. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens. opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. De demonen smeekten Jezus om hen niet het land uit te sturen, maar om toestemming om de varkens in te gaan. Jezus geeft die toestemming. De demonen verlieten de man, gingen in de varkens, die zij vervolgens in zee lieten storten, zodat ze verdronken. Ik vind dit zo onlogisch, maar goed. Waarom deden die demonen dat? Als ze een lichaam nodig hadden, wat sommige mensen denken, dat ze anders niet kunnen leven. Waarom dan de varkens vermoorden? Want dan hebben ze geen lichaam meer. Ik denk dat de demonen maar één motief hebben. En dat is het veroorzaken van problemen. Het kan zijn dat de demonen die deze varkens zijn binnengegaan, ze van de klif hebben gejaagd tot hun dood. Alleen maar om problemen te veroorzaken. Want hoewel ze dat niet kunnen, weet je dat ze zich hun hele leven aan Jezus gezag moeten onderwerpen. Maar hun agenda is om problemen te veroorzaken. Dat is het hele plan van begin tot eind. Problemen veroorzaken. En het kan hebben gewerkt, omdat deze varkens een heleboel waarde vertegenwoordigden. 2000 varkens, dat is veel geld voor de lokale gemeenschap. Of in ieder geval bepaalde mensen in die gemeenschap. Stel je dit scenario voor. De man wordt genezen. Einde verhaal. Wauw, dat is goed nieuws. Is dit verbazingwekkend? Nou, Jezus is verbazingwekkend. Maar door deze varkens neemt het verhaal een andere wending. Het hele verhaal verandert, het verschuift. We lezen hiervoor in vers 14 tot 17. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was. En ze vertelden ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied te gaan. De varkensherders renden weg en melden het in de stad en op het platteland. En de mensen kwamen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen naar Jezus en zagen de man die door demonen was bezeten zitten. Gekleed en bij zijn volle verstand. Dit is waarschijnlijk ook een hint naar het feit dat hij eerst naakt was. Al komt het hier in deze tekst niet voor. Dezelfde man die door duizenden demonen was bezeten en ze werden bang. Diegenen die het hadden gezien beschreven hun hoe het was gebeurd met de door demonen bezeten man en alles over de zwijnen. En ze begonnen hem te smeken, alsjeblieft verlaat ons gebied. Jezus, we willen hier eigenlijk niets mee te maken hebben. Fijn dat je die man hebt genezen, maar nu zijn wel al onze varkens dood. En dat is onze inkomstenbron. Ik vraag me af of het anders was gelopen als die varkens niet het water waren ingelopen. Ik denk dat de demonen Jezus wilden dwarszitten, omdat het zijn aankomst in een nieuw land was. En zijn boodschap een nieuw volk zou bereiken. Hun truc lijkt te werken, die inwoners zijn bang en willen dat Jezus weggaat. Maar de man die bezeten was geweest, heeft een ander verzoek. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uren, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Hij wil met Jezus mee, maar Jezus laat hem niet meekomen. Jezus zegt, ga naar uw huis. Alleen dat woord al huis, dat moet een hele nieuwe betekenis gekregen hebben voor die man. Vertel iedereen wat de Heere voor u gedaan heeft. En zo werd de man de enige missionaris voor Jezus in het hele gebied van Decapolis. Meestal zegt Jezus tegen mensen die genezen zijn, dat ze het voor zichzelf moeten houden, houd stil. Maar hier geeft hij hem de taak om iedereen zijn verhaal te vertellen. En zo mislukt het plannetje van de demonen alsnog. Ik heb me afgevraagd waarom Jezus het meer van Galilea is overgestoken. Een storm heeft getrotseerd voor één man. Een man die in mensenogen misschien wel het meest verachtelijke wezen was die er rondliep. Ik denk dat het antwoord alleen maar ja kan zijn. Als Jezus omziet naar deze man en hem bevrijdt van zijn demonen en zijn zondige leven, welk excuus hebben wij dan nog? Onze zonden zijn misschien groot, maar zijn liefde is veel en veel en veel groter. Amen. Laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat u uw goddelijkheid bewezen hebt, Heer, aan de mensen om u heen en door uw woord ook aan ons. Heer, dat het geen bijgeloof is, maar dat we echt kunnen zien, ook nu nog, Heer, uw wonderbaarlijke kracht en macht. Heer, dat u de enige heerser bent over leven en dood, hemel en aarde. Heer, ik dank u wel dat u ondanks uw grote macht, Heer, naar het meest verachtelijkste schepsel omziet, Heer, en bevrijdt. Heer, ik denk, ik heb ook wel eens in mijn leven gedacht, ik doe te veel verkeerd, mijn zonden zijn te groot, God zal mij nooit vergeven. Heer, maar dat is gewoon een leugen van de boze. Want als u deze man kunt helpen en ook wil helpen, het speciaal een reis voor maakt, Heer, door gevaarlijk gebied, om die ene man, die niet eens een Jood is, Heer, maar van een heel vreemd volk, om die man te bevrijden. Heer, hoe des te meer, Heer, wilt u ons, bent u onze redding geworden, Heer, door uw dood aan het kruis. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, het is een reden tot vreugde, maar ook een reden tot nederigheid, Heer. Zoals we al gezongen hebben, maar ook in de tekst voorkomt. U bent God, de Allerhoogste, Heer, en wij eren u, loven u en danken u, Heer. Amen.